Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Er zijn verhalen die steeds terugkeren in Relaas, maar die nooit hetzelfde zijn. Levensverhalen bijvoorbeeld. Die blijven boeien, want geen enkel leven is hetzelfde. En dat leven, dat is toch een aaneenschakeling van kleine verhaaltjes die je bijeengesprokkeld hebt door ze zelf mee te maken. En als je ze dan nog eens goed kunt navertellen, dan hangen mensen snel aan je lippen. Jan heeft zo'n levenschroniek over 3 generaties heen. Hij vertelde het in Antwerpen in de zomer van 2021.
Ik draag rond mijn linkerpols een horloge van 1960. Dat is een Omega Seamaster kalender. Dat is een erfstuk van mijn vader. Het is ook eigenlijk hetgene wat ik absoluut wou hebben. Omdat dat horloge, dat doet mij een beetje denken aan geborgenheid, aan rust, aan veiligheid. Het is raar, want het laatste beeld van dat horloge rond mijn vader zijn linkerpols is op zijn doodsbed, hoe hij nog krampachtig met zijn linker vuist gebald lag, omdat hij wou vastgrijpen aan het leven allicht. Mijn vader, zoals zoveel mensen van zijn generatie waarschijnlijk, was een roker. Hij deed dat ook met een zekere regelmaat. Richmond, dat was het pakje dat hij het liefst rookte. Eentje per dag, zoiets ongeveer. Mijn vader was ook een drinker. Dat deed hij ook met regelmaat. Ook elke avond. En zijn favoriete cocktail was bier met whisky. En als bier met whisky er niet was, dan was het bier met wijn. En als de wijn op was, was het bier met bier. En tegen dan was er waarschijnlijk al terug whisky, dus. En dat is ook zijn dood geweest, die combinatie, keelkanker. En bij de therapie hebben ze zijn stottenhoofd kapot gestraald. En hij kon dus op het einde niet meer eten. Hij kon heel moeilijk ademen, slikken ging heel moeilijk. Kortom, 5 september 1999... is hij dus gestorven, rond 5 uur 's morgens, denken we, met dat horloge aan zijn linkerpols. En ongeveer 3 jaar daarvoor ben ik terug alleen komen te staan. Ik was toen 32 en na een huwelijk van 12 jaar op de klippen gesprongen en ik kwam terug alleen te staan, eigenlijk voor de eerste keer op mijn eigen benen. En ik was verhuisd naar Mechelen, naar een zo'n burgerwoning van 1900, die in 3 lagen, 3 appartementen was verdeeld. Zo'n oud, wel bruin appartement, maar oud, met hele hoge plafonds. En we hadden de verhuis gedaan, enfin, verhuis, er was niet zo heel veel te verhuizen. En ik keek naar buiten in mijn living, en ik had nog geen gordijnen, en het was donker. En er was zo'n peertje dat in het midden hing, want ik had ook geen lampen. Er was zo'n peertje dat we hadden gezet. En ik zag mezelf daar zitten, in zo'n aftans fatulleke. We hadden zo'n salontje, ik had een salontje nog, waar ik juist inpaste in die eenzit. Ik had wat appelkisten meegenomen. En die appelkisten, dat was dan mijn kast. En daar zaten dan mijn strips in. En 1 appelkist stond omgekeerd. En dat was dan mijn salontafeltje. En zo zag ik mij dus weerspiegeld in de ramen en dacht ik van, zit hem hier nu zitten? 32 jaar. Geen vrouw, geen kinderen, geen huis, bijna geen vrienden niet meer, geen meubelen, financiële kater. En nu? Maar ik had wel mijn ouders terug. Terug. Want die waren niet zo tevreden met het huwelijk. Dus in die 12 jaar was het redelijk stil geworden tussen mijn ouders en mij. Maar de moment dat ik zei, het is gedaan, ik heb hulp nodig, stonden ze daar terug. Ze hadden mij een beddeke gegeven, mijn eenpersoonsbeddeke, waar ik dan in kon slapen. Ze hadden mij teruggeholpen. Het is eigenlijk raar hoe dat een scheiding aan de ene kant een hereniging kan betekenen, aan de andere kant. Alleen, met mijn papa heeft dat dus niet zo lang geduurd. Hè, want 3 jaar daarna is hij dus gestorven. En ik zie hem nog liggen. We hadden zo'n bed beneden gezet in de living. Mijn ouders sliepen boven en we hadden dan een benedenverdieping waar dat wij als kinderen vroeger ook sliepen. En we hadden zo'n bed beneden gezet, dan kon hij naar de tuin kijken. Dat was zo'n beetje zijn, dat was zijn ding, de tuin. En hij lag op zijn zij, op zijn rechterzij, onder een deken van Goodnight. Ik weet niet of dat je dat merk kent, sommigen. Dat is een heel goed merk, want die deken waar dat hij onder lag, dat is dezelfde deken als waar dat ik onder lag toen ik 6 jaar was. Dat was zo, en ik kende die deken heel goed. Dat is de logo, dat is redelijk groot. En dat is een maan, zo'n kwartiermaantje, met een dekentje erover. En er staat een engeltje te spelen, zeg maar, voor dat maantje, om dat in slaap te doen. En ik herinner mij dat goed, omdat als ik astma had en niet kon slapen, dan keek ik naar dat logo en dan maakte ik een verhaaltje voor mezelf, zeg maar, om mij wat te kalmeren. Totdat mijn papa dan kwam, en die kwam dan naast mij zitten, op bed, en die streek dan met zijn hand zo over mijn aangezicht, van mijn voorhoofd naar mijn kin, en terug opnieuw van mijn voorhoofd naar mijn kin, en terug van mijn voorhoofd naar mijn kin, zo, om mij te kalmeren, en dat hielp ook. Want als je astma hebt, dan sla je in paniek. En dus aan die hand was dus dat horloge. Nu, mijn papa en ik, dat ging niet zo heel goed. Ik was, ben al een ambetante puber geweest. Ik was nogal vroeg met puberen. Op mijn 14 jaar had ik mijn eerste serieus lief, waar ik serieus mee vreed. Ik werd van school gestuurd. De prefect had mij in het college bij hem geroepen en gezegd van, Jan, ofwel ga jij veranderen, ofwel ga je van school veranderen. En ik had toen zo'n jeans groen gekleurd en die scheuren dat erin waren met toespellen dichtgemaakt. En ik had een halsbandje aan van Jeska, onze hond, die daar gestorven was. En dus de prefect zei, ga moeten veranderen, ofwel veranderde van school. Ja, dus ik veranderde van school, hè. En op mijn 15, 16 jaar begon ik al uit te gaan. Wij woonden dus in dat huis op de gelijkvloers. En ik zette dan mijn fiets onder mijn raam. En dan s'avonds, de vrijdagavond en de zaterdagavond, deed ik mijn slaapkamerdeur op slot. Dan deed ik mijn raam open, dan sprong ik op mijn fiets en dan ging ik van Mechelen, van Bonheide, waar dat wij woonden, naar Mechelen. Dat is 20 minuten met de fiets. En dan ging ik uit in de Revue, in de Coxiestraat. Dat was een vrije eigen discotheek. En dan zat ik daar tot 5, 6 uur 's morgens, was ik 16 jaar. En dan kroop ik terug op mijn fiets en terug van Mechelen naar Bonheide. En dan kroop ik terug in mijn raam en dan, voilà. En ik begon ook te experimenteren met drugs in die tijd. Alle soorten van drugs. Behalve heroïne, daar ben ik afgebleven. Ik had dan, ik weet niet of je die boek kent van Christiane F. of Baan of zo. Ik had die gelezen en ik dacht, nee, dat niet. Maar de rest, daar heb ik me wel mee geamuseerd, zeg maar. Dat ging dus niet goed met onze papa. Want ik had dan een oorbel gezet en daar flipte hem compleet op. Dat is een gedoe, hè, een oorbel zetten. Ik zette die zelf. Dus hoe dat je dat doet, is je pakt een naald, een dikkere naald, en je pakt een kruk. Ja, dan waren er genoeg van bij ons in thuis, de kruk. Dus en je steekt dan je naald door je oorbel tot in je kruk achteraan, en dan trekt je de naald er terug uit, en dan pakt je oorbel. Dat gaat best met een stekertje. En dan moet je dus in dat gaatje dat je geboord hebt, je oorbel steken. En de kunst is dat je dan vanachter dat gaatje terug moet vinden. En ik vond dat nooit terug. Dus dan moest ik terug de kurk pakken en dan terug erin steken. Enfin, een heel gedoe. Maar mijn vader, die flipte daar dus op. Dus ja, heb ik er 9 gestoken natuurlijk. Dus 6 aan de ene kant, 3 aan de andere kant. beetje punker zo, zeg maar. Een lastige. En zonder vader. Want bij ons gold een beetje de regel. Vanaf 8-9 uur 's avonds moeten bij onze papa niet afkomen met zware vragen of dingen dat je zou willen weten. Want dan was hij aan zijn hobby bezig. Hè. Dus die cocktail van bier met whisky. En af en toe had ik dat dan wel, zo op mijn 12-13 jaar. Dan had ik toch een vraag. Dan dacht ik van, ja, ga ik dat aan ons papa vragen. En dan luisterde ik heel intens naar wat dat hij aan het vertellen was tegen mij. Want dat was wel mijn vader. Hè. Dat was een hele slimme mens. Dat was een burgerlijk ingenieur. Dus die wist wel waarover dat leven ging. Wist ik veel natuurlijk dat dronkaards na een bepaalde tijd echt de problemen van de wereld kunnen oplossen. Maar dat is zo moeilijk om uit te leggen dan. Hè. En het Sanderdaags weten ze ook niet meer hoe dat het nu feitelijk zat ermee. Dus dat ging gewoon niet. En op een gegeven moment heeft mijn vader, toen dat ik 15, 16 jaar was, tegen mijn moeder gezegd van, jij met je zoontje, hier is hem, trek er uw plan mee. En onze mama heeft dat gedaan. En als ik zo bijvoorbeeld dan terugkwam van de discotheek, dan moest ik ook wel eens naar het toilet gaan, na die lange fietstocht, dat was 20 minuten fietsen ongeveer. En dan moest zij toevallig ook naar beneden komen. Dan kwam die toevallig en dan zei hij van, ah, Jan, zeg jij het? Ja, duh, wie anders? Ah, ja, ik moest toevallig even opstaan en ik hoorde niets en ik kwam een keer kijken. Is alles in orde? Allee, ik ben blij dat je thuis bent. Krap maar rap in je bed, hè. En dan kroop ik dus in mijn bed. Of een andere keer, dat herinner ik mij ook nog heel goed. Dat is toen ik van school gesmeten was, van het college. Liep ik met ons mama door Mechelen om een nieuwe school te zoeken voor mij. En ik weet nog goed wat ik aan had. Ik had oranje haar, dus omhoog gezet in een anekam. Als je dat ooit wilt doen, je moet eerst je haar blonderen, maar dan best met waterstofperoxide. En dan moet je direct 2 keer rode henna erop zetten. Dat is worteloranje, dat werkt fantastisch gewoon. Dus ik had zo mijn haar gedaan. En ik had het halsbandje van Jeske aan, onze hond. En ik had dan zo een zwart visnet t-shirtje aan, zo eentje gelijk als dat Sid Vicious ook aan had, zo, weet je wel. En ik had een skinny jeans aan. Nu, toen dat ik 16 jaar was, bestonden er nog geen skinny jeans. Maar ik had een nauwsluitende broek aan. En ik naaide die pijpen s'avonds altijd dicht. S'morgens altijd dicht, zeg maar. En dan had ik een skinny jeans. En dan s'avonds als ik ging slapen, dan knipte ik die terug open en dan trok ik die uit en s'anderdaags terug opnieuw van hetzelfde. En ik had fluo kousen aan. Mijn lief had die meegebracht uit Londen. Die was naar Londen geweest, die was dan aan een punkwinkel geweest en die had die fluo kousen voor mij meegebracht. Dus dat waren mijn favoriete kousen. En dan had ik witte leren schoenen aan met een crepe zool, die dat mijn ouders voor mij gekocht hadden. En met een zwarte alcoholstift had ik daar zo'n zebra-motief op getekend. Dat waren fijne eigen schoenen. Dus zo liep ik rond met mijn 1,80 meter. En als mama naast mij aan het dribbelen met haar 1,60 meter. En op een gegeven moment kijkt ze naar mij op en ze zegt van, Jan, dat kan mij nu niet schelen hoe dat je eruit ziet of hoe dat je gekleed bent. Hè. Maar ik wil wel dat je rechtop loopt. En niet als een geslagen hond hier naast mij. Want ik wil dat je fier bent. Want je bent mijn zoon. Dus ik wil dat je rechtop loopt. Dat is mij altijd bijgebleven, dat ze dat zei tegen mij. Want ons mama was ook lerares in datzelfde college waar dat ik was buitengesmeten. Dus ik vond dat wel knap. Ons mama is altijd lerares geweest. Dus die is in de jaren 50 afgestudeerd. Dan was dat de normaalschool waar dat je uit afstudeerde. Dat deed ze zo. En dan op je 18, 19 jaar kon je eruit en dan mocht je lesgeven. Ons mama, haar specialiteit was 8 à 10 jaar, zoiets ongeveer. Dus derde, vierde studiejaar. Dus die heeft lesgegeven van haar 20 jaar pakt tot haar dik 60, 65 jaar. Dat is 45 jaar lesgeven. Dat doet iets met een mens, denk ik. Hè? Ik bedoel, in die tijd hadden we nog respect. Zeg maar. En eigenlijk zeiden jij keizerin in uw keizerrijk als lerares. De kinderen, de bel gaat, de kinderen komen in 2 rijen, pakt die mee naar binnen. En van het moment dat de deur dicht is, zit jij keizerin. met je onderdanen. Want je moet die alles vertellen, je moet die alles bijbrengen. Die weten eigenlijk virtueel niks. En jij wel. Rekenen, godsdienst, tekenen, muziek. Die komen met vragen naar u. Je moet die, als ze braaf zijn, dan moet je ze belonen. Als ze stout zijn, moet je ze straffen. Zo'n beetje zalven en slaan tegelijkertijd. Een beetje keizerin, zeg maar. Volgens mij doet dat iets met een mens als je zo lang bezig bent. Althans, met ons mama wel. Want voor haar was heel de wereld eigenlijk een klaslokaal met 8 tot 10-jarigen die dat erin zaten, zeg maar. En daar moest het altijd zo aan uitleggen, aan hun, zeg maar. Mijn moeder kon met de grootste stelligheid echt klinklare nonsens verkopen, gewoon. Dat was zo zot te worden. Ik heb het echt moeilijk gehad met mijn ouders. Echt wel. En dat is er ook op een gegeven moment uitgekomen. Ik was toen 40 jaar ongeveer. Mijn vader was gestorven. Een paar jaar daarna is dat eruit gekomen. Zo. En dan nodigde ik ons mama uit om te gaan eten. Ik zeg, mama, we gaan eten. Ik ga u trakteren op een etentje in de Beer in Mechelen, op de Grote Markt. Dat is zo nog een brasserie waar dat je nog gesteven servetten krijgt. En waar dat garçons nog met een gesteven schort rondlopen. Zo'n brasserie. Vond ze geweldig om daar te gaan eten. En dan legde ik haar op de rooster. En dan zei ik tegen haar van, maar hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk dat je dat vroeger zo hebt gedaan? Of wat ging er in hun kop rond toen dat je dit of dat hebt gedaan? Of waarom heb je het eigenlijk zo geregeld? Ons mama heeft daar heel transparant over teruggesproken toen. Tijdens die dinertjes, lunch dat wij hadden. En dat heeft mij geholpen. Om de duur wou ze wel niet meer met mij gaan eten. Maar dat heeft mij een beetje geholpen om dat een plaats te geven. En uiteindelijk zijn we dan weer terug gaan eten. Dus dat wel, dat in ieder geval. In 2004 ben ik zelf papa geworden. Van een dochter. Een Oostenrijkse dochter. Ik had in Oostenrijk iemand ontmoet. Iemand tegengekomen, Gindracht. We zijn verliefd geworden. Zij is naar hier gekomen. We zijn hier zwanger geworden. En dus hebben we hier ook de bevalling meegemaakt van onze dochter, Elena. Allemaal heel rap in die relatie, eerlijk gezegd. Ik was al 39 toen. En zij was ook al iets ouder, dus dat mocht vooruit gaan. En Elena dacht, ja, als dat hier vooruit mag gaan, dan ga ik ook 6 weken te vroeg komen. Dus die 6 weken te vroeg geboren, dat was een onderwaterbevalling in Mechelen. En ik herinner mij dan nog, ik was daarbij en ik had die vast. En die lag zo naar adem te happen. Maar ik denk, ja, logisch. Onder water gaat die vis boven, dus die moet eerst even happen voordat dat in orde komt. Maar het duurde nogal lang dat happen en er was blijkbaar toch iets niet in orde. En dan hebben ze dus uit Antwerpen, uit Edegem, van het USA, een ambulance laten komen. Dan hebben ze Elena direct meegenomen naar Ginder, hebben ze die in prenatale ondergebracht. En bleek dat ze haar longen niet volgroeid waren. Dus is ze aan een beademing gekomen. Dan heeft ze een klaplong gedaan. Dan is er nog wat complicaties. Enfin, bons, wat. Ze heeft daar ongeveer 6 weken tijd voor haar leven gevochten ook. Maar ze is er doorgekomen. Ze had geen schildklier, dat is niet zo erg. Met medicatie kunnen ze dat allemaal oplossen. Maar enfin, het heeft even geduurd voor de opstart te nemen. Nu, intussen was de relatie met de mama tot op de fundamenten afgebrand. En zelfs een relatietherapeut kon daar niks meer aan doen. En nadat Elena ongeveer een 3 weken thuis geweest is, besloten we vanuit heen te gaan. En heb ik dus de mama terug naar Oostenrijk gebracht, samen met Elena. Ben daar 2 dagen gebleven ongeveer, om te zien dat alles in orde was en dat de verhuis goed gelopen was, et cetera. En dan ben ik terug naar huis gekomen. En ze zeggen dat ooit wel eens, ik las dat dan vroeger zo, zijn hart brak. Ik weet niet of je dat ooit in een roman of zo gelezen hebt. Zijn hart of haar hart brak. Dat is zo. Dat is echt zo. Ik herinner mij dan ook dat ik daar stond, de nacht dat ik naar huis moest. En Elena zat in zo'n wipperke. Ik weet niet, dat is zo'n maxicosi, zo'n staaldraad met een doek erover. En daar ligt je baby dan in. Dan kan hij zo heen en weer wippen, zeg maar. Zo. En zij lag dus heel ernstig heen en weer te wippen. Met haar blauwgroene ogen keek ze naar mij. En ik keek met mijn blauwe ogen naar haar. En ik zei alleen, dag schat, tot ziens. Ik heb mij omgedraaid en ik ben naar mijn auto gegaan. Ik heb de deur toegegaan en toen krak. Zo gelijk als dat je een takske, een verdroogd takske, krak zegt. Mijn hart. Ik ben beginnen wijlen. En dat is overgegaan. En dan ben ik de 1000 kilometer terug naar België gereden. Elena is nu 16 jaar. En tot haar 14 jaar zag ik die regelmatig. Dan kwam die regelmatig eens af. Maar op 14 jaar is onze mama gestorven, de oma hier. En sindsdien is het iets minder. Heeft Elena gezegd van, laat het contact maar stil zo. Ik kom niet meer af. Hoeft ook zelf niet meer af te komen, zeg maar. En ik vraag mij soms af, wanneer zou zij beginnen? Wanneer zou dat bij haar beginnen, gelijk als bij mij op mijn 40ste? Wanneer zou dat bij haar beginnen van die vragen? En zou dat dan op tijd zijn? Zou dat dan zijn voordat ik dood ben? En zouden wij dan samen iets kunnen gaan eten? En zou zij dan tegen mij zeggen, wat had je dan eigenlijk gedacht toen dat je dit of dat deed? Of waarom heb je dat zo en zo gedaan? En wat ging er in jullie hoofd om dat zo of zo te doen? En dan zou ik tegen haar kunnen zeggen, eigenlijk ben ik maar een prutser, maar ik zie u graag. Gelijk als mijn ouders prutsers waren. En toch, ons mama die dat tegen mij zei, loopt rechtop. En die kwam kijken van, is alles in orde, ga maar op slapen. Of onze papa, die daar naast mij kwam zitten als ik astma had en mij kalmeerde met zijn hand over mijn aangezicht. En daaraan dan die horloge, die Omega Seamaster kalender. Moest het kunnen, ik zou ze nog een keer uitnodigen, alle twee in de beer. En ik zou tegen hun zeggen, mama, papa, jullie zijn prutsers. Maar ik zie jullie graag. Dank je.
Dat was het relaas van Jan. Hij heeft het verteld in Hoogmis. Dat is een zomerpop-up concept vlakbij Antwerpen. Het was tijdens de zomer van 2021. Buiten. Tegen de gevel van de pastorie. Bij valavond, daar heeft hij het verteld. Het was prachtig uitgelicht. Afgetekend tegen de kerk met zijn schaduw. Bij slecht weer hadden we het echt in een kerk gehoord. Maar gelukkig konden we lekker buiten zitten met een drankje erbij deze keer. De foto's staan op onze Facebook. Ga maar eens kijken bij Relaas in Hoogmis. En als je zelf ook eens op het relaaspodium terecht wil komen, dan kan dat eigenlijk wel vrij snel. Wij zijn niet superveel eisend, maar we willen wel dat je je verhaal al eens in het kort neerschrijft via onze website. Onze coaches gaan het dan lezen. En als ze potentieel in het verhaal zien, dan nemen ze met jou contact op. En dan krijg je een 1-op-1 relaascoach toegewezen. Die wordt voor enkele weken jouw nieuwe beste vriend. En samen gaan jullie dan op zoek naar interessante thema's, gevoelens die erbij horen, de juiste structuur, de goede aanpak, welke verteltechniek erbij hoort. Zo tot het verhaal goed genoeg is om het los te laten op het podium. Week na week na week, nu al 6 jaar lang, maken wij deze podcast. Puur voor het plezier. Wie zin heeft om een relaasaflevering te sponsoren, die mag altijd met ons contact opnemen. Hè. Wij staan open voor om het even welke samenwerking. Maar we zijn dus in C een team van vrijwilligers. Onze podcast bestaat enkel dankzij jullie, onze trouwe of ook onze nieuwe luisteraars. En natuurlijk ook dankzij onze vertelavonden. Die worden wel gesubsidieerd door de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En ook daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. En voor wie niet genoeg kan krijgen van verhalende podcasts, relaas zit ook in een netwerk van verhalenpodcasts. We heten Luister, met een Y. Luister. Ga maar eens snuffelen op luister.be. Ikzelf bijvoorbeeld was heel gecharmeerd door de podcast Stemmen uit een stad. Het is een podcast van Hannemar Gielsen onder andere. Zeer vergelijkbaar met Relaas. En met prachtige illustraties van Azam Mazumzadeh. Neem maar eens een kijkje, luister.be. Daar vind je al die verhalen op.